Ja, we gaan zo uit de Bijbel lezen, maar eerst eventjes een plaatje op de beamer. Je ziet hier twee dieren tegenover elkaar. Nou, het ene is duidelijk, dat is een slang. En dat andere diertje, dat noem je een bidsprinkhaan. En waarom noem je dat een bidsprinkhaan? Omdat het lijkt met zijn pootjes dat hij aan het bidden is. Nou, en als jij die bidsprinkhaan was, dan is het ook wel tijd om te bidden, denk ik. Want die slang die ziet er wel een beetje eng en gevaarlijk uit. En misschien, als jij die bidsprinkhaan was, dan denk je, nou, heeft het wel zin om te bidden. Want ik word zo meteen opgegeten door die slang. Nou, en vandaag wil ik het daarover hebben, dat er soms dingen zijn, dat je denkt, nou, ik weet niet of bidden nog wel helpt. Want dit is zo eng, of zo naar, of zo gevaarlijk. Kan de Heere God daar nog wel iets tegen doen? Heeft het nog wel zin? En de Heere God, weet je, daar wil ik het ook vandaag over hebben. De Heere God zegt vaak dingen tegen ons, waarvan jij zelf denkt, heeft dat wel zin? Of je denkt ook, ik heb daar niet zo'n zin in. En bijvoorbeeld de Heere God die zegt, bid voor iemand die ziek is. En je denkt, ja, dat heb ik al zo vaak gedaan, dat helpt toch niet, daar stop ik mee. Of bid voor iemand die niet gelooft. Je denkt, ja, dat werkt niet. Ik heb dat zelf wel geprobeerd, maar ik heb daar geen talent voor. Of lees elke dag in je Bijbel. Zelf, hè, die Bijbel open doen, lezen. Elke dag opnieuw. Je denkt, ja, dat heb ik zo vaak geprobeerd. Ik snap er toch niks van, daar ben ik mee gestopt. Nou, zo kan ik nog wel wat voorbeelden geven. Laat iets van Jezus zien en vertel eens over je geloof op je werk of bij je niet-christelijke vrienden. Ja, denk je, ja, dat moet wel van God, maar ik zou niet weten hoe het moet. Dat lukt mij niet hoor. Jezus zegt zelfs tegen ons, maak volken tot mijn leerlingen. Dus we moeten niet alleen voor mensen bidden, we moeten bidden dat hele volken tot Jezus komen. Heb je afgelopen week gebeden dat het Nederlandse volk leerling van Jezus wordt? Of het Iraanse volk, of het Russische volk, dat volken tot Jezus komen. Je zegt, nou, dat is voor mij een maatje te groot misschien. Heeft dat wel zin? Of vechten tegen de zonde. Strijden tegen de zonde. Niet zeggen, ik ben nou eenmaal zo, maar vechten. Je zegt, ja, die ene zonde, sorry hoor, zo ben ik nou eenmaal. Dat heb ik opgegeven. Nou, even een heleboel voorbeelden van dingen dat je soms denkt, ja, dat is zinloos, dat is kansloos en daarom doe ik het niet. Maar God zegt wel dat we het moeten doen. Nou, hoe komt het dat wij denken het is zinloos, het is kansloos? Dat komt omdat we als het ware kijken naar de slang. En dan denk je, ja jongens, die is zoveel sterker, zoveel gevaarlijker dan ik. Hier valt niks tegen te doen. Nou, als jij een volgeling van Jezus wil zijn, als jij een christen wil zijn, dan krijg je daar allemaal mee te maken. Heel de gemeente, ook als je in het Vrije Westen leeft, er is geen christen die hier niet mee te maken krijgt. En ook Daniël, die we de afgelopen weken aan het volgen zijn geweest, ook Daniël kreeg daarmee te maken. Daniël was weliswaar voor ons in onze ogen misschien een geloofsheld. Daniël in de leeuwenkuil en zijn vrienden in de vurige oven. Maar ook Daniël had er wel eens mee te maken dat er dingen gebeurden dat je denkt, nu zinkt de moed mij in de schoenen. En één zo'n moment dat bij Daniël gebeurt, dat is als koning Belshazzar aan de macht komt. Waarom? Nou, Daniël die was vanuit zijn eigen land meegenomen naar een ander land, naar Babel. Daar was koning Nebukadnezar. En Daniël had iedere keer gedacht, volhouden, ik moet in God blijven geloven. Niet opgeven. En hij had het heel goed volgehouden. En op het laatst werd Nebukadnezar oud. Hij dacht, nou, straks gaat Nebukadnezar dood. En dan is het gelukt. Dan kunnen we misschien weer terug naar huis. Dan wordt alles beter. Maar wat gebeurt er dan? Aan het einde wordt Nebukadnezar een betere koning. Je denkt, ha, de zon breekt een beetje weer door. Straks komt alles weer goed. Maar wat gebeurt er dan? Nebukadnezar gaat dood. en Belsazar komt aan de macht. En wie is Belsazar? Belsazar is een koning die is 10 keer zo erg als Nebukadnezar. Nebukadnezar had soms nog een beetje respect voor de Heere God. Nou, Belsazar die maakt de Heere God helemaal belachelijk. Belsazar die geeft Daniël ontslag. Er komt een veel ergere tijd. Nou, stel dat jij Daniël bent, dan denk je, man, zal ik het bijltje er niet bij neergooien? En misschien zit je hier vandaag ook en zit je ook een beetje op het randje. Van nou, er hoeft niet veel meer te gebeuren. Of bij mij breekt het lijntje ook. Nou, wat zo heerlijk is, is dat de Heere God ons dan maar niet laat tobben, maar dat de Heere God ons dan helpt. Daniël kreeg, vanaf dat Belsazar aan de macht kwam, dromen. Hele wonderlijke visioenen. Vanaf Daniël 7 ga je die visioenen tegenkomen en die geeft de Heere God aan hem om hem te helpen, om hem te bemoedigen. Nou, misschien zeg je, ik wou ook wel eens een keer zo'n droom krijgen dan, als ik het moeilijk heb. Nou, dan mag je om bidden, je mag dat vragen, dat God jou zo'n droom geeft. Maar daar hoef je niet op te gaan wachten. Want de Heere God heeft die dromen van Daniël laten opschrijven in zijn woord, zodat we de Bijbel, het woord van God, hebben. En door dat woord en door de Heilige Geest wil God vandaag ook ons bemoedigen. Zullen we bidden, als wij het woord van God gaan lezen, dat de Heilige Geest daardoor tot ons spreekt. Vader in de hemel, we danken u dat u ons kent. Dat u ook heel de weg die wij gegaan hebben ziet. En dat u ons daarmee niet laat aanmodderen, maar dat u gekomen bent in Jezus in deze wereld als onze verlosser. Dat u ons uw woord, de Bijbel, geeft en dat u door de Heilige Geest bij ons bent. De trooster die ons bemoedigt en leidt. Kom, Heere, vanmorgen als wij uw woord openen, spreek uw woord met kracht tot de ziel van ieder van ons. Om Jezus wil, amen. Nou, we gaan lezen Daniël 7, de verzen 1 tot en met 8. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei: 'S nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: 'Sta op, eet veel vlees.' Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die daarvoor geweest waren. En het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, tot zover maar even. Wow. Wat een enge droom heeft Daniël. De hemel die laat de zee helemaal koken en in beweging komen. En dan komen er dus monsters uit de zee aan land. En wat doen die monsters? Die gaan de baas spelen op de aarde. Enge monsters, om bang van te worden. En je denkt, waarom krijgt Daniël nou zo'n vreemde, enge droom te zien? Wat betekent dat? En hoe wordt Daniël daarmee geholpen? En hoe worden wij daarmee geholpen? Ja, zulke dromen gaan we verderop in Daniël nog meer tegenkomen. Ook als je het Bijbelboek Openbaring leest, kom je van dit soort beelden en dromen tegen. Met een moeilijk woord noemen we dat apocalyptiek. Mag je gelijk weer vergeten, voor wie het interesseert, noem ik het een keer. Wat betekent dat? Wat betekenen dit soort dromen? Dat je eigenlijk, als in een soort film, met hele vreemde beelden, ziet wat er eigenlijk aan de hand is in de wereld. Wat er nou eigenlijk gebeurt, in wat voor soort verhaal wij nou eigenlijk zitten. Op weg naar het einde van de tijd en op weg naar het komen van het koninkrijk van God. Nou, wat is het nut daarvan? Je kan denken, als het een bepaalde betekenis heeft, waarom wordt die betekenis dan niet gelijk gegeven? Waarom wordt het niet gelijk gezegd? Nou, de bedoeling is, en niet zozeer alleen maar tegen ons verstand te praten, maar ons iets te laten zien van, kijk, dit is nou het verhaal waar we in zitten. Op het nieuws hoor je van presidenten en van volken en van oorlogen. In je dagelijks leven maak je nare dingen mee en denk je soms, wat is het toch moeilijk om door te gaan met geloven. Het lijkt wel, dat ligt het aan mij. Nou, met dit soort beelden maakt de Heere God aan Daniël en aan ons duidelijk van ja, het is niet zo gek, het is niet zo raar dat het allemaal heel moeilijk is. We zitten in een soort monsterachtige wereld. Dus het ligt niet aan jou, Daniël, gemeente, het ligt niet aan u dat het soms een beetje taai is om maar door te gaan, om te zoeken hoe je vrucht kan dragen voor Jezus. Het heeft te maken met machten, met krachten, met heel vreemde dingen die gebeuren. Nou, we gaan eens even kijken naar de droom die Daniël heeft en we willen toch eens even weten, wat betekent het nou? Wat betekenen die dieren? Nou, dan kan je denken van, nou, ik denk dit en jij denkt dat. Maar als je de Bijbel wilt begrijpen, kun je het beste altijd ook weer de Bijbel daarvoor gebruiken. De Bijbel is een boek dat zichzelf uitlegt. Als je iets niet begrijpt, bijvoorbeeld als je het boek Openbaring leest, heel veel mensen zeggen, nou, ik denk dat het dit is, ik denk dat het dat is. Maar eigenlijk kun je de Bijbel zelf het beste gebruiken om te begrijpen wat de Bijbel bedoelt. Daniël krijgt deze droom, maar als je het hoofdstuk doorleest, dan zie je dat Daniël zelf vraagt, wat betekent het? Ik lees even vers 16 en 17. Daniël die ziet naast die dieren, ziet hij op een gegeven moment de hemel open en ziet hij allemaal engelen. En dan staat er dat Daniël naar een van die engelen toe gaat. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Dus nu weten we wat het betekent, die vier dieren, dat gaat over vier koningen. Nou, we gaan ze één voor één eens eventjes bekijken. Eerst het eerste dier, die leeuw met die vleugels. Nou, dat gaat over het Babylonische Rijk, waar Daniël in leeft. De leeuw is de koning van de landdieren, de arend is de koning van de dieren in de lucht. En een leeuw met vleugels, dat was het symbool van het koninkrijk Babel. Landen en volken hebben vaak een symbool voor hun land. Nou, de leeuw met vleugels was gewoon het symbool van Babel. Dus dat snapte Daniël wel. En op een gegeven moment ziet hij dat die vleugels van hem eruit getrokken worden. Wat betekent dat? Nou, dat snapte Daniël ook wel. Nebukadnezar, de koning van Babel, die zo machtig was, op een dag, misschien weten jullie het verhaal nog, we hebben het hier ook gelezen, op een dag verloor die koning van Babel helemaal zijn verstand en zijn macht. Je zou kunnen zeggen, zijn vleugels werden uitgetrokken. En er staat, daarna kreeg hij een mensenhart. Toen het een tijd niet goed gegaan was met de koning van Babel, met Nebukadnezar, toen daarna werd Nebukadnezar een betere koning. Een beetje een menselijke koning. Wat is het fijn als je een regering hebt en een koning die een beetje een menselijk hart hebben. is een geweldig voorrecht, iets om voor te danken en ook voor te bidden. Nou, dus nu snappen we iets van wat dat eerste dier was. Dat ging over de tijd waarin Daniël geleefd had. Het Babylonische Rijk. Nou gaan we kijken naar het tweede dier, wat daarna kwam. Nou, dat is een enge, zie je dat? Een beer die zich opricht naar één kant, staat er. Een beer die zich opricht naar één kant. Aan de ene kant is die hoger dan aan de andere kant. Nou, dat gaat over het koninkrijk wat na Babel kwam. Na Babel kwam het koninkrijk van de Meden en van de Perzen. En die twee koninkrijken hoorden bij elkaar. Eerst kwamen de Meden en daarna kwamen de Perzen. En de Perzen die waren groter en sterker. En daarom staat er, het richtte zich op naar één kant. Nou, als je denkt, hoe weet je dat? Ook weer even voor de mensen die dat graag nog iets meer over horen. Als je Daniël 8 leest, dan kom je datzelfde rijk tegen met een ander beeld. Namelijk als een ram. In Daniël 8 vers 3 ziet Daniël een ram. En dan staat er, die ram had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de ander. En de hoogste kwam het laatste tevoorschijn. En hoe weet je dan dat het over de Mede en de Perzen gaat? Nou, dat staat in vers 20 van hoofdstuk 8, als je je Bijbel bij je hebt. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. Nou, gaan we naar het derde dier. De luipaard met vleugels. Nou, iedereen weet wel, een luipaard, dat is zo ongeveer het snelste dier wat er bestaat, volgens mij. Die kan zo snel rennen. Nou, en alsof het nog niet snel genoeg is, heeft deze luipaard ook nog een keer 4 vleugels. Nou, dan ben je echt super, super snel. Nou, na het Perzische Rijk kregen we Alexander de Grote. En Alexander de Grote, die was de koning van Griekenland. En in 10 jaar tijd wist Alexander de Grote vanaf Griekenland een rijk te vestigen dat reikte tot aan de Himalaya en tot aan India. Iedereen zat met zijn ogen te knipperen. Niet te geloven hoe snel dit koninkrijk zich uitbreidt. Wat gaat dat onvoorstelbaar snel. En zoals je vandaag ook wel eens kunt denken met bepaalde ontwikkelingen in de wereld, in de samenleving. Wat gaat het ongelooflijk snel. Nou ja, de luipaard met zijn 4 vleugels. En die 4 koppen, die staan ervoor dat Alexander de Grote, die stierf vrij snel. En daarna waren er 4 koningen die dat grote rijk van Alexander de Grote bestuurden. Nou, dan gaan we naar de laatste, de 4e. Het is een beetje een eng plaatje. En enge dingen bestaan. Maar we weten, dat zeggen we er gelijk even bij, de Heere God is machtiger dan alles wat eng is. Het 4e dier, waar gaat dat over? Dat gaat over het rijk wat daarna kwam, het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, dat begon toen, maar eigenlijk met al die horens gaat het niet alleen over het Romeinse Rijk, maar ook over alle machten die er daarna nog komen. Tot en met Hitler en Stalin en Mao en noem ze allemaal maar op. Tot en met de antichrist waarover de Bijbel spreekt. De koninkrijken die zich verzetten tegen God, die iets beestachtigs hebben. Enge dieren. Het zijn geen gewone dieren zoals de Heere God ze geschapen heeft. Het zijn mutanten. Het zijn hybrides. Kijk, een mens die heeft een geweten. Als je een menselijke koning hebt, daar kan je mee praten. Maar deze dieren, deze machten, die volgen hun instinct. En die gaan maar door. Ze walsen maar door. Nou, enge toestanden. En ja, je denkt, waarom wordt dat allemaal ons voorgeschoteld? Nou ja, om aan Daniël en aan ons te laten weten, ja, in zo'n wereld leven wij wel. Dit soort machten en krachten zijn aan het werk. Als je Daniël 7 helemaal doorleest, dat gaan we vandaag niet doen, dan gaat de rest van Daniël 7 over die ene kleine horen op dat beest, die vreselijke dingen uitroept tegen God. Die spot met God en met zijn macht, die de wet wil veranderen. En ja, dat is de macht van de antichrist, zegt de Bijbel. De macht die zich tegen God, tegen Jezus verzet. En in de brief van Johannes lezen we die antichrist, die komt niet alleen een keer, maar die is werkzaam in deze wereld. om honderden, om duizenden mensen die zich eens christen noemden, op een venijnige manier van God vandaan te halen. He, met zijn gemene stem roept hij, kun je dat allemaal nog geloven? Hij roept door theologen, het is onzin hoor, het is niet echt gebeurd. God bestaat niet. En mensen denken, oh, als die professor het zegt, dan zal het misschien wel zo wezen. Hij maakt dat mensen de boze aanbidden. En wat is dat allemaal actueel? Ik hoorde afgelopen vrijdag nog over hoe Halloween in het Zuiderpark gevierd is. Met duivelverering, offers voor boze geesten, alle mogelijke ellende. Dat is de wereld waar wij in leven. Ook in ons land. Het is een macht die de wet van God wil veranderen. De Heere God heeft dingen mooi bedacht, mooi in elkaar gezet. Heeft een scheppingsorde gemaakt. En wat doet hij? Hij verandert het. God zegt het is goed voor een mens om een rustdag te hebben. En wat doet die tegenkracht? Die zegt weg met een rustdag. Waarom moeten we ons daaraan houden? Wat is dat voor onderdrukking? De Heere God zegt iets over een huwelijk, wat dat is, tussen een man en een vrouw. Maar de stem roept, waarom moet dat een man en een vrouw? En waarom moeten dat twee mensen zijn? Waarom kunnen dat er niet drie? En nou ja, allerlei van dat soort dingen. De orde van God, die wordt door deze horen betwist. Nou, we gaan snel verder, want misschien denk je, ja, nou heb ik wel genoeg van al die enge monsters en beelden. Waarom moeten we dit allemaal horen? Nou, dit is gelukkig niet het enige wat we hoeven te horen. We moeten verder lezen. We gaan snel even de volgende dia bekijken. Wat opvalt, als je heel goed geluisterd hebt, is dat die dieren er wel zijn, maar die dieren zijn niet het enige wat er is. Heb je gehoord dat er stond, de hemel zweepte de zee op, zodat die dieren tevoorschijn kwamen. De hemel. Wie woont er in de hemel? Daar woont de Heere God. De Heere God die zegt eigenlijk tegen het kwaad in de wereld en in de geschiedenis, kom tevoorschijn, laat je maar zien. Verstop je niet langer, leef je uit, laat je ware aard maar zien. He, tegen alle ideologieën, alle religieuze systemen, die zich eerst met een vriendelijk gezicht vertonen alsof het iets moois, iets goeds voor de wereld zou brengen. Maar ze moeten tevoorschijn komen. Ze moeten hun monsterlijkheid helemaal tonen. Vroeg of laat, hun ware gezicht. Ja, dus de hemel is ook aanwezig. Juist de hemel zegt, kom maar tevoorschijn. En ook al zijn die monsters gruwelijk, toch staat er één daarboven. Er staat, er werden de vleugels van die leeuw werden uitgerukt. Dan denk je, hé, wie doet dat? Of er werd heerschappij gegeven aan het dier. Dan denk je, hé, wie doet dat? Nou, iedereen die de Bijbel een beetje begrijpt, die ziet, er is meer dan die beesten. Er is ook God. Die beesten zijn misschien machtig, maar de Heere God is almachtig. Die beesten zijn er misschien, maar er zijn niet alleen die beesten. Er is ook een hemel. Die beesten zijn er misschien voor een tijd. Maar de Heere God, die bepaalt het punt en de tijd dat hij zegt, totdat. En dan is het ook klaar. Nou, we lezen verder in Daniël 7, vers 9 tot 12. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Wauw. Het visioen van Daniël gaat verder. Het blijft niet bij die enge dieren. Er komt gelukkig ook nog iets anders. Hij mag in de hemel kijken. En wat is er in de hemel? Je mag hem even naar het platje. Ja. Wat is er in de hemel? In de hemel is de Heere God. In de hemel staan tronen. tronen? Is één troon niet genoeg? Nou, daar staat de grote troon van de Heere God. De grote troon waarop de Heere Jezus mag zitten. Maar er zijn nog meer tronen. Want er gaat recht gesproken worden over alle onrecht, over alle kwaad. De Heere God gaat recht doen. Wat kapot is, gaat Hij heel maken. Wat krom is, recht maken. Wat gebroken is. En wat slecht is en vuil, dat gaat Hij weg doen. En dat doet de Heere God, dat doet de Heere Jezus niet alleen. Hij gaat het samen met de heiligen, samen met Gods kinderen doen. Het oordeel uitvoeren. Regeren, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, het gaat over de oude van dagen. En iedereen snapt, dan gaat het over de Heere God. Hè? De Heere God die er altijd al was en die er altijd al zijn zal. Als je heel oud wordt, dan worden je haren mooi wit. Sommige mensen denken, ja, dat wil ik niet. Maar hier wordt het gezien als iets moois. Van, dan krijg je die mooie, mooie witte haren. De Heere God, witte haren, een wit gewaad als het teken van zuiverheid, van heiligheid. En we zien ook het vuur. Hè, vuur dat van de troon vandaan komt. Overal vuur. Dat laat iets zien van, inderdaad, ook van de heiligheid van God. Wat doet vuur? Vuur dat verbrandt. Ja, het vuil, het kwade, wat er niet moet zijn. Maar als je goud in het vuur doet, dan gaat het goud dat gaat blinken. Dat wordt mooier en mooier. We zagen ook dat de troon wielen heeft. Die troon die kan rijden, die kan zich verplaatsen. De troon van de Heere God staat niet op één plek. Maar als er een land is waar de mensen hem aanroepen, als er mensen zijn die in nood zijn en zij roepen tot hem, dan beweegt de troon zich. Dan komt de troon dichtbij, dan komt de Heere God dichtbij om te helpen, om te redden, om zijn genade te geven. Nou, ontelbare engelen zijn er rond de troon. De boeken gaan open. En dan blijkt alles is opgeschreven. Alle onrecht, alle gemeenheid, alle slechtheid waarvan de kwaaddoeners dachten, ach, er is niemand die het ziet. Elke traan is gezien en bewaard in zijn kruik. Niets is voor God verborgen. Nou, dat is wel heerlijk om een blik in de hemel te krijgen. Daar knap je van op. Dat is ook de reden dat we met elkaar die muziek maken en zo zingen om te aanbidden. Om al aanbiddend, niet alleen maar met je denken, maar met je hele bestaan even ja, dicht bij de hemel te zijn. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest te aanbidden en zo weer nieuwe kracht en nieuwe moed te krijgen. Alleen, het is wel zo dat op het moment dat Daniël daar naar kijkt en denkt, oh, wat is dit fijn, kon ik hier maar blijven. Op dat moment horen we ineens weer die gemene horen. Ik was net even vergeten om het helemaal af te lezen, maar we gaan nu verder lezen. We lezen vanaf vers 11 en dan lees ik even door tot vers 14. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Dan gaan we naar vers 13, ja, we zijn er al. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, men liet hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd heerschappij, eer en koningschap gegeven en alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik lees ook nog vers 18. De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja tot in de eeuwen der eeuwigheid. En ook nog vers 27. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Nou, hier hoor je dat er iemand komt met de wolken van de hemel. En wie is dat? De hemel, dan weten we altijd gelijk, het gaat hier over God. God komt op de wolken van de hemel. Zo zingen de psalmen daarover. God komt op de wolken van de hemel. Maar, staat er, het is de mensenzoon. En nadat al die machten weggedaan zijn, die gemene horen, ze zijn allemaal weg, dan denk je, wie gaat er nu regeren? Wie krijgt er nu de macht? Wat komt er hierna? Nou, iemand die komt met de wolken van de hemel, dan denk je, God. Maar hij is ook mens. God en mens. Honderden jaren voor de geboorte van de Heer Jezus, de God-mens, de Zoon van God. De Heer Jezus noemt zich elke keer, met de woorden van Daniël, de mensenzoon. En hij mag regeren over alle volken en voor altijd. Niet een beestachtig iets, niet iets monsterlijks, maar menselijk. Hij die het beeld van God is. En wat doet hij? Hij deelt het koningschap. Hij zegt tegen zijn heiligen, jullie krijgen dat koninkrijk. Jullie mogen het in bezit nemen voor altijd. De Heer Jezus is de bruidegom, zou je kunnen zeggen. En zijn kinderen die in hem geloven zijn de bruid. En samen met hem mogen ze eeuwig en altijd op de nieuwe wereld van God leven. Nou, wij leven hier en nu. In een tijd, als het je goed gaat, dan denk je yes. Maar vroeg of laat, iedere keer breekt het monsterlijke, het kwaad, het akelige dat je bedreigt, dat je overweldigt weer door. Iedere keer merk je, wat is het toch moeilijk om echt Jezus te volgen, echt zijn woord te lezen, echt zijn getuige te zijn, echt te bidden dat volken hem gaan volgen. Maar dat komt door iets wat hangt in de lucht. En we zien en we voelen het in onze samenleving, dat de vriendelijkheid van de mensenzoon soms steeds meer verdwijnt. Dat je steeds meer ziet van het meedogenloze, het ijzerharde, efficiënte, lege, kille, snelle en koude van die beesten. Als we eerlijk zijn, zit dat niet alleen in de lucht, maar zit dat ook bij ons van binnen. We hebben het ook allemaal ergens in ons. Als God ons de ogen ervoor opent, dan zien we, ook al ben ik vrijwilliger en doe ik mijn best om allerlei goede dingen te doen. Als de Heere God de zee van ons hart eens even opzweept en zegt, kom maar tevoorschijn, dan zien we dat in ons ook iets van dat beestachtige zit, van het kwaad, door te luisteren naar de boze, de zonde. Het zit in ons allemaal. De Bijbel zegt ons, het zit in je allemaal en met het beest in je kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Maar er is goed nieuws. Er is een verlosser. Die ons verlost van het beest in ons, van onze zonde, van ons kwade hart. Toen hij hing aan het kruis, balde het zich allemaal samen rond het kruis. Alle machten, alle krachten, alle koningen, alle volken. Zij leefden zich uit op de Heer Jezus, de mensenzoon. En hij hing daar en hij stierf daar om ons te redden. Om onze verlosser te worden. En ieder die hem aanroept met berouw en met bekering, die mag weten dat hij tot je komt. Dat hij in je wil wonen om het beest te temmen en te doden. Om in je een nieuw hart en een nieuwe geest te scheppen die lijkt op Jezus. Die klaar zal zijn om het koninkrijk te beërven. Om samen met hem te leven straks in de nieuwe wereld. Jezus zegt, wees niet bang, kleine kudde, het heeft de Vader behaagd jullie het koninkrijk te geven. Nou, Daniël 7, we gaan afronden, we hebben gezien, dat is eigenlijk het slechte nieuws van Daniël 7. Het slechte nieuws is, het kwaad bestaat echt. We kunnen het proberen weg te houden, dat je zegt, het is er niet, ook voor jezelf en voor je kinderen, het bestaat niet. Maar we zien allemaal, het bestaat wel, het kwaad. En kinderen snappen dat, die voelen dat ook aan. Het kwaad bestaat, dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws van Daniël 7 is, het kwaad is niet het enige. Er is een hemel daarboven. En het kwaad mag dan soms machtig zijn. De hemel is almachtig. Het kwaad kan er dan soms zijn voor een tijd. Maar het koninkrijk van God duurt tot in eeuwigheid. En daarom, daar wil ik mee afsluiten, lieve broers, lieve zussen, gemeente. Ik weet niet hoe je hier zit vandaag. Misschien zit je er helemaal doorheen. Maar hef je hoofd omhoog. Het zal niet lang meer duren en de mensenzoon verschijnt op de wolken van de hemel. Neem daarom je plek in. Laat je bemoedigen en vertroosten. Gooi de bijl er niet bij neer. Want straks word je rijkelijk beloond. Er komt een eeuwig koninkrijk. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Met hem leven in zijn nabijheid. Voor altijd. Amen.